Goedemiddag samen. Goed om elkaar weer te zien. Van harte welkom in deze eredienst. Ook degenen die met ons online verbonden zijn en nu met ons meekijken of op een later moment. Want u bent groot en doet wonderen. U bent God, u alleen. Dat is vers 10 uit Psalm 86. En die stond boven het geboortekaartje van Jesse Harmjan. Jesse Harmjan is afgelopen woensdag geboren en is een zoon van Johan en Jolanda van Dijk en een broertje van Harmen. Dus hij is toegevoegd aan de lange rij getuigen en geloofsgenoten onderweg naar de nieuwe hemel en nieuwe aarde. En we hopen dat we hem binnenkort ook hier mogen begroeten om teken en zegel van het verbond dat God met ons heeft mogen ontvangen. Voorganger in deze dienst is Jacob Holtland. Onze collecte is vandaag bestemd voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Al 200 jaar brengt deze stichting, vereniging is het, de Bijbel dichtbij. Wij kunnen nu genieten van een nieuwe Bijbelvertaling in onze eigen taal. Dit jaar nieuw uitgekomen, maar er zijn nog steeds heel veel mensen in de wereld die niet de beschikking hebben over een eigen Bijbel. En daar is deze collecte onder andere voor bedoeld. De collecte, of de bloemen naast mij, die gaan naar Dick de Ruiter. Dick de Ruiter worstelt met zijn gezondheid. Dat is hier pas al een keer genoemd. Dan een mededeling vanuit de werkgroep Jaarthema. Ik wil jou graag ontmoeten. Zondag 7 november hebben we een tweede themadienst. En dat is in de ochtenddienst. En na de dienst willen we gezellig met elkaar napraten, koffie drinken of wat anders. En het zou mooi zijn als we daar ook wat bij te eten hebben. Zoals gebak of een taart. Dus de vraag is, wie wil dat verzorgen? Dat zou Christine opnemen, maar die kon hier helaas vanmiddag niet zijn. Dus graag even handen en na de dienst even bij mij melden. Dan schrijf ik de namen op en dan weten we of we genoeg gebak en taart hebben voor 7 november. Wie wil er wat? Ik zie aardig wat handen. Dat is mooi. Ik denk dat we het daar wel mee gaan redden. Aankomende woensdag is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. Dan hebben wij als Oost en West samen een eredienst, 's avonds om 19:30 hier in het kerkgebouw. En voor de dienst belde Etta Voet mij op. En die heeft dit pak melk, houdbare melk, neergezet. En die zei, waarom kunnen wij niet goederen gaan inzamelen voor de voedselbank hier in Veenendaal? Ik zei, nou Etta, dat is een goed idee. Dus ze heeft alvast wat meegenomen. En de vraag aan ons allemaal is of wij woensdagavond vooral houdbare producten willen meenemen. En dan zorgt Etta met anderen ervoor dat dat keurig op de plaats van bestemming komt. Nou, dat was wat ik u wilde vertellen. Wij wensen elkaar een fijne en inspirerende eredienst toe.
Goedemiddag allemaal. Oeh, dat klinkt heel hard. Is dat zo? Hierdoor. Dubbel. Ja, dat is zo. Nou, dan moet er maar één uitgeschakeld worden, denk ik. Of is het vervelend voor jullie zo? Niet. Want misschien zijn er nu ook mensen die zeggen, nu kan ik het eindelijk horen. Ja, kijk. Fijn om samen te zijn in deze eredienst. We zijn hier gekomen in de eerste plaats om de Heere God te dienen en te eren en om opgebouwd te worden in ons geloof. Zullen wij onze dienst in afhankelijkheid van God en zo mogelijk staande beginnen? Bij elkaar zijn, wil de Heer ons ook groeten en ik mag die groet overbrengen. Genade is er voor u en voor jou en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Vanmiddag gaat het over de bede die Jezus ons geleerd heeft. Uw koninkrijk komen. Laat uw koninkrijk komen. Dus ook de liederen die we zingen hebben te maken met Gods koningschap in de wereld, in ons leven ook. Psalm 103, vers 8 en 9 gaan daar ook over. Van Psalm 103 zingen we vaak de eerdere coupletten. U doet onze zonden weg zo ver het oosten is van het westen. Dat zijn hele bekende versen, maar vers 8 en 9 zingen we eigenlijk niet zo vaak. Nu wel. Zullen we bidden om de verlichting door de Heilige Geest. Heere God, onze Vader in de hemel. We komen aan het begin van deze dienst eerst bij u. Dank u wel, Heere, dat we begroet werden door u. U groet ons met genade en vrede. Zo deed u dat, Heer Jezus, toen u hier op aarde was. Dan was u ineens te midden van de leerlingen en zei u vrede voor jullie. En toen blies u uw geest op hen. Heere God, wij willen u vragen of u ook uw geest op ons wil blazen vanmiddag. In ons wil blazen. Uw Heilige Geest. Want alleen door uw Heilige Geest zeggen wij Abba Vader. Alleen door uw Heilige Geest zeggen we Jezus is Heer in mijn leven. Heer, we hebben dat heel erg nodig. Dat we met uw Heilige Geest vervuld worden. Wilt u dat doen, Heere? En mogen we dan zo ook de Bijbel open doen zo dadelijk? De Bijbel die immers ook door uw Heilige Geest is geïnspireerd, woord voor woord. En het is vandaag Bijbelzondag. En niet toevallig ook op deze datum, 31 oktober, de dag van de Reformatie. Heren, de dag waarop u ook in deze wereld, maar ook zeker in Europa, de Bijbel teruggaf aan de mensen. En we danken u, Heer, dat wij zomaar elke dag in de Bijbel kunnen lezen. Dat willen we ook vanmiddag graag doen. We bidden u, wilt u ons verstand en ons hart verlichten door uw Heilige Geest, zodat wij begrijpen, geloven, u liefhebben, gehoorzamen en achter u, Heer Jezus, aan willen gaan. Uw koninkrijk komen, hebt u ons geleerd te bidden. Ja, Heer, we geloven dat uw koninkrijk al gekomen is en nog steeds meer zal komen. We bidden u om een gezegende dienst. Wilt u ook zorgen voor de mensen die thuis zijn, meekijken, meeluisteren, met ons verbonden zijn? We bidden u dit in Jezus' naam. Amen. We lezen eerst de Catechismuszondag die daarover gaat. Een korte uitleg bij deze bede. Uw koninkrijk komen. Daarna Lucas 17, vers 20 tot 37. Daar vragen de fariseeën aan Jezus, wanneer komt uw koninkrijk? En tenslotte nog één vers uit Matthäus 11, volgens de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij opwekking 435. En dat is misschien niet heel erg bekend lied. Het heeft ook wel iets van een kerstlied, een bekend kerstlied, maar dat is het ook weer niet helemaal. Er zijn wat, als ik aan de microfoons kijk, zijn er wat zangers? Nou, die ons een beetje helpen dit lied te zingen, dat is heel fijn. Dan mag ik je uitnodigen om te lezen.
Ik wil voor jullie lezen, zondag 48. Wat is de tweede bede? Uw koninkrijk komen. Dat wil zeggen, regeer ons zo door uw woord en geest, dat wij ons steeds meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verbreek de werken van de duivel en alle macht die tegen u opstaat. Verijdel ook alle boze plannen die tegen uw heilige woord bedacht worden. Totdat de volmaaktheid van uw rijk komt, waarin u alles zult zijn in allen. Dan uit Lucas 17. Vanaf vers 20. Daarboven staat de komst van de mensenzoon. Toen de fariseeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: de komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen. En men kan niet zeggen, kijk, hier is het, of daar is het. Maar weet wel, het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. Tegen de leerlingen zei hij, er komt een tijd dat jullie ernaar zullen verlangen, een van de dagen van de mensenzoon te zien, maar jullie zullen die dag niet meemaken. Dan zullen de mensen tegen jullie zeggen, kijk daar, of kijk hier. Maar doe dat niet, en schenk er geen aandacht aan. Want zoals de bliksem licht geeft, wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden. En zoals het eraan toeging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de mensenzoon. Ze aten, ze dronken, ze huwden, ze werden uitgehuwelijkt, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en de vloed kwam die iedereen verzwolg. Of zoals het eraan toeging in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Maar op de dag waarop Lot wegtrok uit Sodom, regende het vuur en zwavel uit de hemel en kwamen allen om. Zo zal het ook gaan op de dag waarop de mensenzoon wordt geopenbaard. Wie op die dag op het dak van zijn huis is, moet niet naar beneden gaan om zijn bezittingen te gaan halen. En wie op het land is, moet niet naar zijn huis terug willen gaan. Denk aan de vrouw van Lot. Wie probeert zijn leven veilig te stellen, zal het verliezen. Maar wie het verliest, zal het behouden. Ik zeg jullie, die nacht zullen er twee in één bed liggen. De een zal worden meegenomen, de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan het malen zijn, zal de een worden meegenomen, de ander worden achtergelaten. Ze vroegen hem, waar, heer? En hij antwoordde, waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Dan Matteüs 11, vers 12. Uit het Nederlands geloofsbelijdenis?
Nee. Makkelijk te maken, kan je 10. Gewoon dit zinnetje voorlezen.
Ja, oké. Matteüs 11, vers 12. Sinds de dagen van Johannes de Doper breekt het Koninkrijk der Hemelen zich baan. Met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.
En als je het een paar keer gehoord hebt, geoefend hebt, dan zing je het uit volle borst mee. Nou, dat kwam er nu nog niet helemaal van, was mijn indruk. Maar na de preek zingen we de Kerk van alle Tijden en ik denk dat het dan wel losgaat. Je kunt trouwens wel, de liturgie staat natuurlijk op Scipio van tevoren, kun je dat bekijken. Als er nou eens een lied bij zit waarvan je denkt dat is niet zo bekend, dan kun je dat al wel eens een keer op YouTube opzoeken. Als het een regenachtige dag is of zo. De preek gaat over zondag 48, vooral met name over de tweede bede, uw koninkrijk komen. En na de preek dus oud liedboek, oud gereformeerd kerkboek 119, de verzen 1, 2 en 4. Gemeente van de Heer Jezus Christus, iedereen die hier gekomen is, meeluistert, meekijkt. Er zijn veel zorgen. Ja, als je dit ziet, dan weet je wel waar we onder andere aan kunnen denken. Dus we maken ons veel zorgen over het voortbestaan van onze planeet, van de wereld, van de aarde. En daar is genoeg reden voor. We hebben meegekregen de klimaattop, denk ik, die in Glasgow bij elkaar komt. Daarnaast is er de pandemie en alles wat daarmee samenhangt, de zorgen daaromtrent in de wereld en in ons eigen land en de polarisatie die daardoor ontstaat in allerlei discussies die ermee samenhangen. De vele vluchtelingen die er zijn in de wereld. Steeds meer daklozen in ons eigen land door de woningnood. Hoe gaat dit verder eigenlijk? En hoe gaat het met jullie jongeren? Hoe is jullie toekomst? Is er toekomst voor jullie? Jezus spreekt in de Bijbel over de tekenen van de tijd. De tekenen van de eindtijd ook. Hij zegt, daar moet je op letten. En wat wij om ons heen zien, dat zijn echt wel tekenen van de tijd. En onze planeet zal het niet altijd redden. En als die dag komt, ja, dan kun je zeggen, ja, dan zal de planeet één keer verdwijnen. Maar dat lijkt dan alleen maar heel slecht nieuws. Maar op die dag zal het Koninkrijk van God juist volkomen gerealiseerd zijn, klaar zijn, af zijn. We kunnen natuurlijk helemaal kijken naar van wat gebeurt er met onze planeet. En natuurlijk moeten we daar ook zorg voor dragen, daar gaat het niet om. Maar laten we ook niet vergeten naar het komende en groeiende Koninkrijk van God. We hebben net dat ene vers gelezen uit Matteüs. Daar staat vanaf Johannes de Doper, breekt het Koninkrijk van God zich baan met geweld, met kracht. Oh ja, waar dan, zul je dan misschien zeggen, waar zie ik dan iets van het Koninkrijk van God? Dat vragen de fariseeën zich ook af. Die vragen aan Jezus, wanneer komt nou dat Koninkrijk van God? Ze gaan er dus vanuit dat het er nog niet is. Wanneer komt het, zeggen ze, nou dan is het er dus nog niet. Jezus zegt, het is veel dichterbij dan je denkt. Het ligt tussen jullie in, het is binnen jullie bereik. Jezus leert ook te bidden om de komst van zijn koninkrijk. Mensen, het gaat om zijn koninkrijk. Waar draait het om in de wereld? Gaat het erom dat onze planeet zo lang mogelijk blijft bestaan? Gaat het daarom, is dat het ultieme doel? Het ultieme doel is dat Gods koninkrijk komt. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het bestaan van de wereld. Jezus zegt, het gaat om de komst van mijn koninkrijk. Zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. En wij, zijn wij niet heel gauw bezig met vooral ons eigen koninkrijk te bouwen? Het is heel goed mogelijk dat wij eten en drinken en nou, van allerlei dingen aan het opbouwen zijn in ons leven. En dat we het koninkrijk van God uit het oog verliezen. Als dat zo is, dan zal het koninkrijk van God, als het klaar is, ons volkomen overvallen. Zoals we net gelezen hebben in Lucas 17. En ik vind het toch altijd een ontzettend wakker schuddend Bijbelgedeelte. Dan zegt Jezus, het zal zijn als in de dagen van Noach. De mensen aten, de mensen dronken. Ze trouwden. Ze huwden en ze werden uitgehuwelijkd. Totdat de vloed kwam. En zegt Jezus, het zal zijn als in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken. Ze kochten, ze verkochten. Ze planten en ze bouwden. Maar de dag waarop Lot wegtrok uit Sodom, regende het vuur en zwavel. Zo zal het ook gaan op de dag dat de mensenzoon zal komen en zijn koninkrijk klaar zal zijn. Als je het zo leest, doen die mensen helemaal geen slechte dingen. In de dagen van Lot en in de dagen van Noach worden er enorme excessen en orgies hier beschreven. Nee, de mensen aten en dronken zoals wij dat doen. En ze trouwden, en ze kochten, en ze verkochten, zoals wij dat doen. En ze planten, en ze oogsten. Daar is toch niks mis mee? Nee, er is ook niks mis mee. Je kunt het alleen op twee manieren doen. Je kunt die dingen doen, eten en drinken en alles wat bij het leven hoort met de ogen naar boven. Gericht op wat God doet, vanuit de hemel doet in deze wereld, het koninkrijk van God. Of je doet het met de ogen naar beneden en dan sta je niet in verbinding met Gods grote plan. En dan zegt Jezus ook, ja, je kunt twee mensen kunnen hetzelfde doen. En toch is er een enorm verschil. Hij zegt op het laatst, twee mensen doen precies hetzelfde. De een wordt aangenomen, de ander achtergelaten. Twee vrouwen zijn aan het malen. De een zal worden aangenomen, de ander zal worden achtergelaten. Twee mensen liggen in een bed. De een zal worden aangenomen, de ander achtergelaten. Het gaat er niet eens altijd om wat je doet, maar hoe je het doet. Of er in ons doen en laten gerichtheid is op het koninkrijk van God. Jezus gaf dit onderwijs op de vraag van de fariseeën, wanneer komt het koninkrijk van God? En dit onderwijs van Jezus willen we ter harte nemen, zodat ook in jou en mijn leven toch Gods koninkrijk op nummer 1 komt te staan. De catechismus geeft een samenvatting. En ik wil graag die samenvatting met jullie gewoon 1 voor 1, het is een korte catechismus zondag, ik wil die regels 1 voor 1 met jullie eigenlijk nagaan. Dat is allereerst uw koninkrijk komen, dat wil zeggen regeer ons zo door uw woord en geest dat wij ons steeds meer aan u onderwerpen. Daar begint de catechismus mee, maar dat is niet het eerste waar jij en ik, denk ik, zelf mee zouden willen beginnen. Waar denk je nou aan bij het koninkrijk van God? Het koninkrijk van God, als dat komt, dan denk je vast en zeker aan een hele mooie nieuwe wereld zonder zonde, zonder ellende. Je ziet misschien beelden van prachtige natuur, watervallen, frisse stromen, geen vervuiling, geen plastic soep. Het koninkrijk van God is geen haat, geen ziekte, geen oorlog. Ja, dat is ook zo. Die wereld gaat er ook komen door Jezus Christus. Dat lied wat we net zongen, dat sprak daar ook van. Dat gaat komen, maar zover is het nu nog niet. Dat kunnen we allemaal om ons heen zien. Eerst is het koninkrijk van God nog niet zo zichtbaar als je zou willen. Het zit zelfs aan de binnenkant. Tenminste, zo zet de catechismus in. De catechismus begint eigenlijk, je zou het kunnen zeggen, het koninkrijk van God begint bij jezelf. Je kunt natuurlijk geweldige ideeën hebben over het koninkrijk van God, maar het begint in je eigen hart, zegt de catechismus. Regeer ons zo door uw woord en geest, dat ik mij steeds meer aan u onderwerp. Dat u steeds meer koning in mijn leven bent, Heer Jezus. Dus het koninkrijk van God begint van binnenuit. Het begint geestelijk. Waar Christus koning wil zijn, in jou en mijn hart. Kijk, wij mensen zijn heel vaak bezig met aardse, materiële, zichtbare dingen. Soms zijn we ons eigen koninkrijk aan het opbouwen. Ik wil rijk worden, ik wil dit, ik wil dat bereiken, ik wil mijn droom verwezenlijken, ik wil mijn bucketlist afwerken. Maar God sticht eerst zijn geestelijke koninkrijk. En dat laat zich illustreren met het onderwijs-leergesprek dat Jezus houdt met de fariseeën in Lucas 17. Als de fariseeën vragen, wanneer komt nou dat koninkrijk van u? Waar denken zij dan aan? Dan denken zij aan een heilstaat voor Israël. En dat is ook ergens wel logisch, dat verlangen. Want in die tijd, net zoals de Duitsers hier in Nederland waren tijdens de Tweede Wereldoorlog, is er in die tijd zijn de Romeinen in Israël en daar willen de mensen heel graag van af. En als het koninkrijk van God komt, dan zal er vrede zijn, dan zijn die Romeinen weg en dan kunnen we ons leven leven. Maar ze denken dus wel heel erg nationalistisch en ook materialistisch. Het koninkrijk van God is zichtbaar en aanwijsbaar en tastbaar. En de eigen leerlingen van Jezus denken er net zo over. En dan maken we even de stap naar onszelf. Ik denk dat het bij ons ook zo kan zijn. Dat het koninkrijk van God, dat we dat vooral zien in bijvoorbeeld materiële voorspoed. Dat kun je soms nog wel eens horen. Dat mensen zeggen van, als je me vertrouwt op God, als je gelooft in hem en vertrouwt op Jezus en in de kracht van Jezus gaat staan, dan kan er zoiets komen van, dan gaat alles goed. Dan gaan alle dingen lukken. Dan kun je zelf ziekten overwinnen. En dan kun je ook materiële voorspoed in je leven verwachten. De omgekeerde variant daarvan is, als het dan niet gebeurt, dat je teleurgesteld raakt in God. En zegt van ja, nou, ik had zo op God gerekend en er zit zoveel ellende in mijn leven. Dus ja, dat koninkrijk van God in mijn leven en die zegen van God, die zie ik niet zo. En dat kan ook heel moeilijk zijn als je veel tegenspoed hebt, zeker weten. Maar toch is het dan juist goed om te bedenken, het koninkrijk van God openbaart zich nog niet zo. Jezus zegt, het, je kunt het niet aanwijzen van het is hier, het is daar, wat mensen soms doen. Het openbaart zich niet automatisch in materiële voorspoed. Het koninkrijk van God begint van binnen. Zoek het niet te ver direct, zoek het bij jezelf. Regeer ons zo door uw woord en geest in mijn hart, dat ik mij steeds meer aan u onderwerp. Jezus zegt het tegen de fariseeën, het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen. Hier is het, daar is het. Maar, zegt Jezus, het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. Zoek het niet ver. Het is tussen jullie, het is onder jullie. En daarmee bedoelt Jezus zichzelf. Hij is het koninkrijk. Hij is de koning van het koninkrijk. Johannes de Doper kondigde hem al zo aan. Het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. De fariseeën kijken uit naar een vliegtuig wat al lang geland is. Jezus is er al, het koninkrijk. Ze vragen, wanneer komt het? Hij staat voor je, hij is er al. Het is binnen uw bereik. En dat is ook voor ons zo, voor jou en mij zo gelukkig. Het koninkrijk van God hoef je niet ver te zoeken, want het is naar je toegekomen in Christus zelf. En hoe ga je het koninkrijk binnen? Het koninkrijk binnen ga je door Christus te ontvangen. Jezus zegt als er bij kleine kinderen op een gegeven moment, als kleine kinderen bij hem gebracht worden, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het niet binnengaan. Dat ontvangen is zo belangrijk. Sommige mensen hebben het idee, je moet een heleboel doen om bij dat koninkrijk te moeten horen. Ik moet dit doen, ik moet heel trouw zijn en dat vraagt de Heer ook wel, maar dat doet hij anders. Niet als een wederprestatie van jou. Maar wij mogen ontvangen als een kind. Denk maar aan een baby. Een baby die nog zoveel moet ontvangen. Schone luier. De borst, de fles, liefde. Alles ontvangen. En wij zijn die ontvangende partij. Het koninkrijk van God ga je binnen door te ontvangen. Heere God, wilt u door uw woord en geest in mij regeren. Heb je wel eens gemerkt wat er dan gebeurt? Als God in jouw hart regeert. Dat is anders dan als dat niet zo is. Dan ga je als Gods woord en geest in je regeert. Ik zou het liever nog omdraaien. Gods geest en woord. Want de geest gaat vooraf aan het woord. Maar als die in jouw hart regeert. Dan ga je anders denken. Ga je de strijd aan tegen zonde in je leven. Ga je anders met andere mensen om? Kijk je anders naar andere mensen? Ben je milder? Ben je vergevingsgezinder? Ben je zachtmoediger? Kom bij het tweede. Bewaar en vermeerder uw kerk. Dat is het tweede zinnetje uit de catechismus. Wat heeft de kerk nou met het koninkrijk van God te maken? Is dat hetzelfde? Nee, dat is niet hetzelfde. Je kunt het niet aan elkaar gelijkstellen. De grenzen van het koninkrijk vallen niet automatisch samen met de kerk. In de gemeente van Christus, waar hier of waar ook, kunnen mensen zijn die wel lid zijn van de gemeente, maar niet oprecht geloven in God. Dus je kunt niet zeggen, ja, als je lid bent van de gemeente, ben je ook lid van het koninkrijk. En andersom kan het ook zo zijn dat er mensen zijn die niet lid zijn van een kerk. Hele ware en diepe gelovigen zijn en zeker horen bij het koninkrijk van God. Waarom zegt de catechismus hier dan bewaar en vermeerder uw kerk bij uw koninkrijk komen? Nou, de kinderen van het koninkrijk laten zich wel over het algemeen uitzonderingen daar gelaten natuurlijk, maar over het algemeen laten de kinderen van het koninkrijk zich samenbrengen in de kerk, in de gemeente. En Paulus schrijft bijvoorbeeld aan de kerk in Filippi: wij zijn burgers van het koninkrijk in de hemel. En het vloeit eigenlijk uit het eerdere zinnetje voort. Regeer mij door uw woord en geest. Uw woord en geest. En Gods woord, ja, je kunt Gods woord overal lezen, maar het is ook heel sterk aan de gemeente geschonken, de geest en het woord. De Heilige Geest, toen de Heilige Geest uitgestort werd, waar werd hij op uitgestort? Gewoon op iemand daar en op iemand daar? Nee, toen de gemeente bij elkaar was. De Heilige Geest werd als eerste op Pinksteren op de gemeente uitgestort. En wat gebeurt er dan? Dan komt er een preek, een uitleg van Petrus, een lange speech, een preek door de Heilige Geest geleid. En zo zijn mensen tot geloof gekomen. En vandaar dat Christus het koninkrijk van God ook wel vergelijkt met de gelijkenis van de zaaier. En het zaad dat gestrooid wordt, is het woord, zegt hij. Dus uw koninkrijk komen. Het koninkrijk valt niet samen met de kerk, maar de kerk hoort zeker wel bij het koninkrijk en vervult een belangrijke functie in dat koninkrijk. En als we dat zien, dan is het wel een reden te meer om dat ook te bidden, bewaar en vermeerder uw kerk. Zeker ook in de tijd waarin wij leven eigenlijk altijd. Dat we bidden voor alle kerken waar Gods woord wordt verkondigd. Want de duivel pikt veel zaad weg. Dat is de gelijkenis van de zaaier. Het zaad wordt gestrooid en dan komt komen vogels en die pikken het weg. Nou, dat gebeurt nog steeds. Het woord wordt verkondigd, maar soms gaat het ene oor in het andere uit. Het doet helemaal niks. Bij anderen geeft het even heel snel een boost van geloof en daarna ligt het weer plat. Bij weer anderen groeit het geloof wel door het woord. Maar ja, er zijn zoveel leuke dingen in de wereld die het eigenlijk een beetje verstikken. En er is natuurlijk ook zaad wat in goede, voedzame grond valt, waardoor het groeit en vrucht draagt. Bewaar en vermeerder uw kerk. Dat zal de Heere doen, dat heeft hij beloofd. Hij zal wereldwijd de kerk bewaren. Dat betekent niet dat hij overal plaatselijk de kerk bewaart. In heel wat brieven die gestuurd zijn aan gemeenten in de Bijbel, daar vind je soms nu niet meer een gemeente van Christus. In Openbaring waarschuwt Christus er ook wel tegen. Als wij het woord verlaten, dan zal hij op een gegeven moment de kandelaar wegnemen, de gemeente wegnemen. Dus bewaar en vermeerder uw kerk. Laat uw koninkrijk komen. Dat is iets wat we ook straks zeker gaan bidden, ook voor onze eigen gemeente. En we mogen weten dat de Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader is en dat hij dat gebed ook wil horen en verhoren. En dat mag ons ook altijd moed en vertrouwen geven voor de toekomst. Kom bij het volgende. Verbreek de werken van de duivel en alle macht die tegen u opstaat. Verijdel ook alle boze plannen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Ja, als wij voor het koninkrijk van God bidden, dan bidden we tegen het rijk van de Satan, van de duivel. Want die twee, dat gaan niet samen. Gods koninkrijk en het rijk van de duivel. Als de Heer Jezus naar de hemel vaart, in de hemel komt, en je leest dit in Openbaring 12, tot dan toe mag de duivel nog in de hemel komen, dan komt er een ontzettende clash, een ontzettende oorlog tussen de engelen van de Satan en de engelen van God. En de afgevallen engelen, die verliezen die strijd en worden uit de hemel geworpen. De duivel mag nu niet meer in de hemel komen, omdat Christus alles heeft volbracht. Hij heeft niks meer om aan te klagen, want alle schuld is vereffend. Maar, staat er dan in Openbaring, van de duivel gaat nu volledig zich richten op de aarde. En wee u aarde en ieder die daarop woont, want de duivel is tot jullie neergedaald in grote grimmigheid. En we moeten zeggen dat hij behoorlijk succes ook heeft, de duivel. Daarom bidden wij, verbreek de werken van de duivel en alle macht die tegen u opstaat, verijdel ook alle boze plannen die tegen uw heilig woord bedacht worden. En de trucs van de Satan zijn velerlei, er zijn heel veel verschillende van. Ik noem net Openbaring 12, dat de engelen van de duivel geworpen worden uit de hemel. En daarna komt Openbaring 13. En wie van jullie heeft de laatste tijd Openbaring 13 gelezen? Mag ik dat eens vragen? Wie van jullie Openbaring 13 gelezen? Oké. Dan weet ik denk ik wel waarom je dat gelezen hebt. Ja, hè? Er zijn er niet zoveel trouwens. Nou, er is een dominee. Dominee Paul Visser, die heeft een preek gehouden een paar weken geleden in Middelburg over Openbaring 13. En Openbaring 13 gaat over de draak, de duivel en twee beesten die hem dienen. Het beest uit de aarde en het beest uit de zee. Nou, en die preek is onderwerp van gesprek onder veel christenen. Een preek wordt meestal niet zo vaak weer teruggekeken. Maar deze heeft inmiddels, dacht ik, 200.000 keer is die bekeken. Dus best voor een preek is dat heel veel. En dat komt omdat hij de tijd van nu, waarin wij leven, de pandemie, de hele polarisatie, de QR-code, maar ook de Great Reset. Als je niks zegt, nou, je kunt die preek altijd nog eens lezen. Ook in verband brengt met Openbaring 13. Nou, ik ga niet die hele preek bespreken nu. Sommige mensen hebben wel mij daarnaar gevraagd. Wat vind je daar nou van? Nou, ik hoop er nog wel eens even op terug te komen. In elk geval is Openbaring 13 sowieso een enorme wake-up call. En het is ook goed om de ontwikkelingen, alles wat wij om ons heen zien. Hè? Nou, het klimaat inderdaad, de pandemie, hoe ermee omgegaan wordt, de plannen die machthebbers hebben. Het is goed om de Bijbel te lezen en om de ontwikkelingen die we zien om ons heen in het licht van de Bijbel te beoordelen. Maar, het moet je niet afleiden van je eigen hart. Want je kan daar heel druk mee zijn, van ja, kijk, dit is aan het gebeuren en dat is aan het gebeuren. En kijk, dit en dit klopt en dit klopt niet. Maar waar blijf je zelf? Waar is je eigen hart? Het kan je afleiden van je eigen hart. Het eerste van de catechismus is, regeer mijzelf door uw woord en geest, zodat ik mij onderwerp. Verijdel ook alle boze plannen die tegen uw heilige woord bedacht worden. Het is vandaag de Bijbelzondag en dat heeft ook weer te maken met de nieuwste Bijbelvertaling die er gekomen is. Het is ook de dag van de Reformatie, hè, de dag waarop de Bijbel teruggegeven is aan de mensen. Een hele tijd geweest natuurlijk in de Rooms-Katholieke Kerk dat mensen geen Bijbel mochten hebben. Ook daarna nog trouwens, ook nog in de Rooms-Katholieke Kerk. Mensen mochten geen Bijbel in huis hebben. Ik weet van mijn ouders, die vertelden dat op een gegeven moment, dat is natuurlijk al een tijd geleden. Maar dat er een meisje kwam te eten bij hun. En het werd uit de Bijbel gelezen aan tafel. En dat meisje zei, wat is dit? Daar wil ik wel eens meer van weten. Ja, dat bleek dus de Bijbel te zijn. Maar ze zegt, ja, maar dat mag helemaal niet. Dat mogen wij niet hebben. Dat was een Rooms-Katholiek meisje. Dus dat is eigenlijk nog niet heel gigantisch. Het is wel lang geleden, maar eigenlijk ook weer niet. Dat Rooms-Katholieke mensen geen Bijbel in huis mochten hebben zelfs. Nou, de Reformatie heeft ons de Bijbel teruggegeven. Maar ja, de werken van de duivel en de boze plannen van de duivel is om ons toch weer van die Bijbel los te weken. En dat moet niet, want de Bijbel, het woord van God, is de hoofdader in het verbond dat God met ons heeft gemaakt. Want onze God is een sprekende God. Hij heeft iets te zeggen tot ons. En zijn woord is uiteindelijk Jezus Christus, onze redding. En wie van het woord losraakt, wie van de Bijbel losraakt, ja, raakt van Christus los. En daar zet de duivel natuurlijk op in. Op verschillende manieren. Ja, er zijn landen waar een Bijbel niet binnenkomt, nog steeds. Noord-Korea bijvoorbeeld, daar komt geen Bijbel binnen. Nou, ze komen wel binnen, maar het mag niet. Ja, daar zie je de duivel. Het is nog niet heel lang geleden dat er geheime Bijbeltransporten naar het Oostblok gingen. Nou, dat is iets van de duivel. Maar het kan ook veel subtieler. In de eerste eeuw na Christus was er een zoon van een dominee, Marcion, die zei van ja, als ik nou de Bijbel lees en dan zie ik dat Oude Testament met allemaal bloedruige oorlogen en allemaal verschrikkelijke dingen erin. En ik lees het Nieuwe Testament en dan zie ik wel Gods liefde. Hij zegt, nou dan kom ik tot de conclusie dat eigenlijk niet meer bij elkaar hoort. Dat Oude Testament, dat is echt gewoon van een andere God of zo. Uiteindelijk hij zat in de gemeente van zijn eigen vader. En zijn eigen vader en de kerkraad hebben hem toen zelfs moeten excommuniceren. Nou, dan zeg je, dat is heel vroeger, maar dat is nu nog zo. We kunnen heel makkelijk selectief Bijbel lezen. Als we zeggen, ja, maar dit staat me niet zo aan. Of dit past niet bij mijn gevoel. Of dan ga je toch eigenlijk een selectie maken in de Bijbel. Als het je eigen voorkeuren alleen bevestigt. En is het ook niet een grote aanval van de duivel dat veel mensen gewoon niet meer naar de kerk komen en het steeds minder wordt? Heb je dat nodig dan? Ja, dat heb je nodig. Stel dat je je loskoppelt van de gemeente. Stel dat je zegt, oké, nou, ik maak me los van de gemeente. Hoe gaat de Bijbel dan nog in jouw leven functioneren? Want bij een gemeente hoort eredienst, maar ook catechisatie voor je kinderen, vereniging, ambtsdragers die op bezoek komen. Allemaal gelegenheden waarbij de Bijbel open gaat. Als dat allemaal wegvalt, kun je dat zelf gaan doen, maar daar komt in de regel niks van. Daarom heeft God het ook goed gevonden om met Pinksteren, als de Heilige Geest komt en het woord komt, er ook een gemeente komt. Laten we er ook altijd op blijven letten. Ook naar mij toe natuurlijk en naar elke voorganger wordt hier het woord van God verkondigd. De centrale boodschap van de Bijbel. Christus gestorven om onze overtredingen en opgewekt om ons eeuwig leven te geven. Dat bijvoorbeeld in onderscheid van het therapeutische evangelie. Wat is nou een therapeutisch evangelie? Ja, ze zeggen wel eens de feeling good teksten, zal ik maar zeggen. Je kunt altijd leven bij de feeling good teksten, bij de teksten die je altijd wel een goed gevoel geven. Dat kan ook een voorganger bedreigen, dat je altijd dat soort teksten kiest. In die zin is de bespreking van de catechismus ook goed, hè? Omdat je bij de catechismus eigenlijk ook een soort onderwerpen aangereikt krijgt die je misschien uit jezelf nooit zou kiezen. Nou, deze ontwikkeling die ik nu schets, wat best wel aan de hand is, zeg maar, dat er best wel in veel kerken, zonder akelig te doen hoor, over andere mensen, maar het is gewoon zo, dat in veel kerken toch de scherpe randjes er wat afgaan. Sommige mensen zullen dat een soort fijne ontwikkeling vinden, een soort evolutie van het geloof. Maar de Bijbel tekent het juist als een geestelijke strijd. En in de geestelijke strijd is het gebed altijd een geducht wapen. Uw koninkrijk komen. Laat uw woord blijven klinken, Heere God. Totdat, en dat is het laatste dia ook, als er nog één is. Ja, totdat de volmaaktheid van uw rijk komt, waarin u alles zult zijn in allen. Het koninkrijk van God is er al. Christus is gekomen, hij is koning. Wij mogen burgers zijn van het koninkrijk in de hemel. Als de Heilige Geest in jou het te zeggen heeft met het woord, dan ben je kind van het koninkrijk. Dus het koninkrijk is er al. En toch blijven we nog bidden, laat uw koninkrijk komen. Het moet ook nog steeds meer komen. Het koninkrijk is er, maar het is niet altijd zo zichtbaar. Er komt een dag dat het heel erg zichtbaar wordt. Zo zichtbaar dat het niemand kan ontgaan, want ieder oog zal hem zien als hij komt met de wolken, zelfs zij die hem hebben doorstoken, staat er. Over het komende koninkrijk heeft Jezus veel gesproken. Kijk, wij maken ons zorgen over veel dingen. Het klimaat, de zeespiegel. We bidden voor de conferentie in Glasgow, dat zullen we zo dadelijk ook doen. We zullen bidden dat er wijze besluiten worden genomen. Want zolang de Heere God nog niet terugkomt, zolang Jezus nog niet terugkomt, wil Hij deze aarde nog laten bestaan. En hebben wij dus als rentmeesters ook de taak om er goed voor te blijven zorgen. Professor K. Schilder, nou, de ouderen onder ons die kennen hem denk ik nog wel. Die heeft dus gezegd, de aarde is de werkvloer voor de kerkvloer. Snap je? De aarde moet ook blijven bestaan zolang God nog zijn plan met zijn koninkrijk hier wil uitrollen. En zo blijven we dit gebed bidden. Uw koninkrijk komen totdat die dag komt. En voor nu blijft het dat ene vers wat we gelezen hebben uit Matteüs 11. Sinds de dagen van Johannes de Doper breekt het koninkrijk van God zich kracht met geweld. Maar geweldenaars grijpen ernaar. Ik denk een mooie samenvatting ook van deze preek. Amen. Laten we nu ons geloof belijden zoals de gemeente van Christus dat vele eeuwen gedaan heeft. We doen het met een lied vanmiddag, Gereformeerd Kerkboek 177. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Alle versen. Zullen we daarbij gaan staan? Zullen we samen de Heer danken en bidden. Heer God, onze Vader in de hemel, Heer Jezus Christus, u die aan Vaders rechterhand zit, u regeert, u zit aan Vaders rechterhand en dat zitten, Heer Jezus, dat is niet een uitrusten, maar dat is zitten op de troon. U zit aan de rechterhand van de Vader om te regeren. En u bent ook als hoofd van de kerk daar in de hemel. En door uw Heilige Geest regeert u ook op aarde door en met uw woord. Heren, we hebben stilgestaan. U weet dat bij het gebed dat u onszelf geleerd hebt. Uw koninkrijk komen. We willen u danken, heren, dat we erop gewezen worden door de Bijbel. Dat het koninkrijk er al is. dat het in u, Heer Jezus, verschenen is, gekomen is. En wij bidden u, wilt u ook in ons, in mijn hart, regeren, het te zeggen hebben. Heer, dat is iets wat we niet vanzelfsprekend willen. Dat u het te zeggen hebt in ons persoonlijke leven ook, met alle keuzes die we moeten maken, alle gedachten die we hebben, gevoelens. We bidden u, Heere, mag het zo zijn dat we ieder en samen door uw Heilige Geest vervuld worden en dat we daarom ook naar uw woord willen luisteren en het ook willen doen. De Heer Jezus, u hebt gezegd dat wie mijn woord hoort en doet, die is een kind van de Vader. Heer, dan tegelijk kunnen we het gevoel hebben dat we het toch zelf moeten doen, terwijl we toch ook hoorden dat we het koninkrijk mogen ontvangen. En ontvangen als een baby, die alles ontvangen moet. En toch is het geen tegenstelling, Heer, u wilt ons uw geest geven die we dan mogen ontvangen, waardoor we ook veranderd worden. Wilt u dat in ons leven merkbaar laten zijn? En geef dat we het zelf ook mogen merken. Dat we veranderen door woord en geest. We bidden voor de kerk ook. Ook voor onze eigen gemeenten. Oost en West ook. Op deze plaats. En we bidden voor alle kerken waar uw woord verkondigd wordt. Heren, de plannen van de duivel zijn er. En soms benoemen we het anders. Dan zeggen we, ja, er is veel kerkverlating. Of gaan steeds minder mensen zijn, hangen het christelijk geloof aan. Maar dan mogen we nog verder gaan. Dat de duivel daar ook in bezig is. Het rijk van de Satan dat niet zo zichtbaar is, maar wat er wel is. Heer, wilt u die werken van de duivel verbreken? En we weten, heren, we hebben die een paar keer genoemd, dat vers uit de Bijbel uit Matthäus 11, dat uw koninkrijk zich baanbreekt met kracht, met geweld. En het is niet te stuiten. En daar mogen we ons over verblijden. Het gaat niet mislukken, dat is een ding dat zeker is. Uw koninkrijk komt en ieder oog zal u zien als u komt met de wolken van de hemel. Hier wilt u voor onze gemeenten ook zorgen, om te geven dat we trouw zijn aan u, aan uw woord, aan elkaar. We bidden u, Heer, voor de Theologische Universiteit, waar ook dienaren van het woord opgeleid worden. Wilt u ook daar uw zegen over geven? En mag er ook daar de trouw zijn aan u en uw woord? We bidden voor Tavriske, onze gemeente waar we al een paar keer geweest zijn, sommigen van ons geweest zijn, en waar we goede banden mee hebben in Oekraïne. Zo'n hele kleine gemeente. Maar Heer, u hebt gezegd, vrees niet, jij klein kuddetje. Zo hebt u het gezegd, Heer Jezus. En het zit hem niet in onze grote aantallen of onze successen. Maar het komt aan op geloof en hoop en liefde. Heer, wilt u ons dat geven? Heer, willen we u danken voor de geboorte van Jesse, Harm-Jan van Dijk. U hebt Johan en Jolanda opnieuw willen verblijden, heren, met een kindje in hun gezin. Dank u wel dat we daarvan mochten horen. Wilt u hen nabij zijn en ook in de opvoeding van hem? En inderdaad hopen we ook, heren, hen gauw hier ook in de kerk te mogen zien. Dat hij ook het teken en zegel van u mag ontvangen. Heer, wilt u ook zorgen voor de babytjes die nog verwacht worden in de buik van de moeder? Wilt u het beschermen en bewaren en op uw tijd geboren laten worden? Heer, maar waar gaan deze kinderen op leven? De kinderen die verwacht worden, het kindje dat geboren is. Op wat voor aarde komen ze terecht? Hoe zal het zijn over 10, 20, 30 jaar? Bestaat Nederland dan nog? Of zijn we overspoeld door de zee? We bidden, Heer, voor de klimaattop die er is in Glasgow. We bidden, Heer, voor alle regeringsleiders die daar bij elkaar komen. Regeringsleiders van de hele wereld. Wilt u hen wijsheid geven en goede beslissingen laten nemen. Misschien ook beslissingen die veel pijn doen. Maar die toch nodig zijn. Wilt u geven dat wij ook in ons eigen leven al doen wat we kunnen. Heer, we geloven dat uw koninkrijk komt en dat deze wereld ook een keer voorbij gaat. Zoals het ook in uw woord staat, dat er een dag komt dat alle elementen zullen wegsmelten. En dat u een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zult scheppen. Daar kijken we naar uit ook. Naar dat koninkrijk waar we nu al soms over kunnen dromen. Hoe goed dat zal zijn. Zover is het nu nog niet. Heer, deze aarde is nog werkvloer voor uw kerkvloer. En het komt ook weer dicht bij ons jaarthema. Vertellen. En ik wil jou graag ontmoeten. Want uw koninkrijk is nog niet klaar. Anders was u al wel teruggekomen. Wilt u ons helpen, Heer, om uw kerk te bewaren, maar ook te vermeerderen. Heere God, we bidden u voor onze regering hier in Nederland. We bidden u om een nieuwe regering. Wilt u de plannen die gemaakt worden ook goed laten verlopen. Dat er ook nu eindelijk ook een uitkomst mag zijn. Heere, er zijn ook in ons eigen land veel grote problemen. We bidden u voor de mensen die dakloos zijn. Heer, er zijn steeds meer mensen dakloos. Omdat er te weinig woningen zijn, maar ook door allerlei persoonlijke omstandigheden waar mensen nooit van gedacht hadden dat ze erin zouden kunnen komen. Het kan ook ons overkomen. Heer, wilt u met deze mensen zijn en hen toch een veilige plek bieden, geven. We bidden u voor elkaar voor de komende week. Wilt u met ons zijn de komende week als we weer ons werk of onze taken op moeten gaan pakken. Wilt u ons zegenen daarin. Dit bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Het is gelegenheid om onze gave in de collecte te geven. Voor het Nederlands Bijbelgenootschap. En daarna zingen we nog liedboek 794 vers 1. Gods zegen bidden wij je toe en dat is ook de inleiding op de zegen. In geloof mogen we Gods zegen ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal.